geluisterd naar de gecombineerde kerkdienst van de gereformeerde gemeente Nunspeet en de gereformeerde gemeente Te Zwolle. Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. In verband met deze beide sterfgevallen zingen wij Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, daarvan het 9e hoofdstuk, te beginnen bij het 11e vers. Wij herzeggen nu Hebreeën 9, de versen 11 tot en met 28, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 47, ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 47.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. lezen nu Hebreeën 9, vanaf vers 11 tot het einde. Maar Christus de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaaktere tabernakel niet met handen gemaakt. Dat is niet van dit maaksel, noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, besprengende de onreine en heiligt tot de reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door een eeuwige geest zichzelf Goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? En daarom is Hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, dengene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken, met water en purperen wol en hyssop, en besprengde beide het boek zelf en al het volk, zeggende: dit is het bloed des testaments, hetwelk God aan uw lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed, en alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeelding der dingen die in de hemelen zijn door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeren dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Nog ook, opdat hij zichzelf dikmaals zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikmaals moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offeranden. En gelijk het een mens gezet is eenmaal te sterven, en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Einde van deze.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Hebreeën 9 en daarvan de laatste twee versen. Hebreeën 9, de versen 27 en 28, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. En gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen, zal ten andere male zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. De gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden de offerande van Christus. De offerande van Christus. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de eenmaligheid van zijn offerande. In de tweede plaats willen we letten op het borgtochtelijke van zijn offerande. En in de derde plaats willen we letten op de zaligheid door zijn offerande. De offerande van Christus, onze eerste gedachte, de eenmaligheid, het 27e vers, en gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Onze tweede gedachte, het borgtochtelijke, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen. En onze derde gedachte, de zaligheid door zijn offerande, als er staat, zal ten andere male zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Gemeente, onze tekstwoorden zijn genomen uit de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. Althans, wij gaan ervan uit dat Paulus de schrijver is van deze brief. En dan legt de apostel Paulus vooral de nadruk op het hoge priesterlijke ambt van de Heere Jezus Christus. En dan maakt hij in dit gedeelte vergelijkingen tussen de oud-testamentische priesterdienst en de priesterdienst van de Heere Jezus Christus. En dan blijkt zo duidelijk, de oud-testamentische priesterdienst was een schaduwdienst. De oud-testamentische priesterdienst was onvolkomen, onvolledig. Ieder jaar moest de hoge priester het heiligdom ingaan om verzoening te doen. En de offeranden waren nooit genoeg. Zij konden geen vergeving aanbrengen. Maar dan het Nieuwe Testament. De Heere Jezus Christus, zijn offer is eenmalig. Zijn offer heeft kracht om te verzoenen. En gemeente, op dat eenmalige, daar ligt in onze tekst de nadruk op. Het begint al in het 26e vers, daar staat, maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offerande. En dat eenmaal, dat zien we ook in vers 27 en ook in vers 28, en dat geeft de volmaaktheid aan van het offer van Christus. Eenmaal. En gelijk het de mensen gezet is. Gelijk. Er wordt een vergelijking gemaakt. Jongens en meisjes, vorige week hoorden wij ook van een vergelijking. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, Een vergelijking tussen de koperen slang en de Heer Jezus. En wij vinden hier opnieuw een vergelijking tussen de Heer Jezus en de mensen. En wat is de vergelijking? De vergelijking is het eenmalige. Er staat hier eigenlijk in de oorspronkelijke taal voor zover of voor zoveel. Maar gemeente, u begrijpt dat de vergelijking tussen de Heer Jezus en ons mensen niet op alle punten opgaat. Maar er is hier in deze tekst één punt van vergelijking. En dat is het eenmalige. Gelijk de mensen gezet is. De mensen. En dat staat er zo algemeen. Dat is een regel voor alle mensen. Er zijn op deze regel maar enkele uitzonderingen. Ik denk bijvoorbeeld aan Elia en aan Henoch. Zij zijn niet gestorven. Op iedere regel zijn uitzonderingen. Maar de algemene regel is, gemeente, dit geldt de mensen. We lezen telkens van de mensen in het geslachtsregister in Genesis 5. En hij stierf. Hij leefde en hij werd zoveel jaren en hij stierf. En dat zal straks ook achter onze naam geschreven staan. Drie mensen zijn er in de gemeente van Nunspeet ontvallen. Vorige week ook een leven afgesneden. Vier mensen zijn ons ontvallen. Maar gemeente, het zal straks ook van u en van mij gezegd worden. En hij stierf. En zij stierf. Hoe komt dat? Is dat toevallig? Komt dat door het coronavirus? Komt dat omdat dat nou eenmaal hoort bij de menselijke natuur? Nee, gemeente, daar komt het niet door. Waar komt het door? Het staat in onze tekst. Het is de mensen gezet. En dat woord gezet, dat betekent eigenlijk weggelegd. De Heere heeft het voor ons allen weggelegd. Sterven is geen toeval. Sterven is ook geen willekeur. Maar sterven komt omdat God dat gezegd heeft. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En als onze tijd daar is, dan moeten wij er zijn. En dat kan zijn of door het virus, dat kan zijn of door een ongeneeslijke ziekte, dat kan zijn of door een ongeluk, of door een hartinfarct, of wat dan ook. Maar het is de mensen gezet. Achter ieder sterven is Gods hand. En niemand kan zich daaraan onttrekken. We hebben het gezongen uit Psalm 89. Wat man leeft er die de dood niet zien zal. Gemeente, het geldt van u en van mij. En het geldt van ons allen. Wij moeten leren sterven. Eer dat het sterven wordt. Is de mens gezet eenmaal te sterven. Eenmaal, één keer. En jongens en meisjes, dan betekent dat woord niet, dat komt een keertje. Zoals wij dat denken, het sterven, dat komt een keertje. Dat kan ook nog heel lang duren, daar hoef je niet over na te denken. Nee, dat maken wij er misschien van, maar het woordje eenmaal, dat is hier een telwoord. Hier staat het woordje hapax. En hapax betekent eens. Eens en voor altijd. Paulus wil zeggen, een mens sterft niet 2 keer, een mens sterft niet 20 keer, een mens sterft 1 keer. Je hebt van die computerspelen, daar heb je 2 levens, 3 levens, 10 levens. Maar dat is bedriegelijk. Het is de mens gezet 1 maal te sterven. Er staat hier niet, het is de mens gezet 1 maal te leven. Dat maken wij ervan. Wij zeggen, je leeft maar 1 keer. En laten we proberen, omdat het maar 1 keer is, om er wat van te maken. Je ziet dat zelfs in deze ernstige coronacrisis. Dat er mensen zijn die proberen om er een feest van te maken. Want je leeft immers maar 1 keer en dood gaan we toch. Maar wat is dat verschrikkelijk onverschillig. Er staat hier niet dat wij maar 1 keer leven. Maar dat we maar 1 keer sterven. En op dat ene sterven moeten wij voorbereid zijn. Je kunt je ziel maar 1 keer verliezen. Je kunt het niet van tevoren een keertje uitproberen. Je kunt het niet later nog een keertje overdoen. 1 maal, dat is het scharnierpunt van de vergelijking in de tekst. Is de mens gezet 1 maal te sterven? Dat betekent dat onze ziel dan uit ons lichaam gaat. En dat is niet tegen te houden. En na het sterven dan is het niet afgelopen. Want kijk maar, er staat in onze tekst en daarna het oordeel. Het oordeel. In de Griekse tekst van de Bijbel staat hier het woordje crisis. Is de mens gezet 1 maal te sterven. En daarna de crisis. Gemeente, wij leven in de crisis. In de coronacrisis. En van sommige mensen mag je dat geen oordeel noemen. Maar het Griekse woordje crisis betekent oordeel. Wij leven in de crisis, maar de grootste crisis komt na het sterven. Dan komt het oordeel. Dan is er pas echt sprake van een crisis. En dat is onlosmakelijk aan het sterven verbonden. Dan is er een persoonlijk oordeel. De mens wordt 2 maal geoordeeld. En dat oordeel is niet anders. Dat is precies hetzelfde. Maar het verschil is dat het ene oordeel een persoonlijk oordeel is. Daar is niemand bij. Dat is tussen God en onze ziel. En het andere oordeel, dat is een publiek oordeel. Dan zult u weten, dan zullen wij weten hoe dat oordeel voor elkaar gevallen is. Van degenen die nu wegvallen, weten wij het niet altijd met zekerheid. Soms dan mogen wij het hopen, soms dan mogen wij het weten, maar soms dan weten wij het ook niet. Alleen degenen die gestorven zijn, die weten het, hoe het oordeel gevallen is. En straks, dan zullen wij het allemaal weten, gemeente, als het oordeel publiek is. Dan weten we hoe het ook van elkaar is gevallen. Maar dan zal er niks meer veranderen. Het beslissende oordeel is als wij gaan sterven. Is de mens gezet. En wij weten niet of we in deze crisis zullen sterven. Of we misschien deze ziekte mogen overwinnen. We weten niet of wij nog lang zullen leven of kort. Maar 1 ding weten we wel allemaal. Dat is dat wij in het oordeel zullen komen. En gemeente, dat mag ons wel heel voorzichtig maken in ons leven. En dat mag ons wel doen bidden, doorgrond me en ken mijn hart. En zie of er mij een schadelijke weg zij en leid mij op de eeuwige weg. Wij zijn nog niet gestorven. De Heere geeft ons nog een voorbereidingstijd. Wij mogen er nog mee rekenen. Het oordeel is nog niet geveld, ja. Het is in Adam geveld. Maar de Heere kan het oordeel nog opheffen. Als er verzoening is, onze tweede gedachte. Het borgtochtelijke in zijn offerande. Want dan staat er alzo ook Christus. Gelijk de mensen eenmaal sterven, alzo ook Christus. Christus is mens geworden. En hij hoefde niet te sterven. Maar hij heeft een menselijke natuur aangenomen om in de menselijke natuur te kunnen betalen. We zien hoe ernstig dat het oordeel is. Eer God de zonde ongestraft zou laten, heeft hij ze gestraft aan zijn enige geliefde zoon. God is een rechtvaardig God. Alzo Christus. Weet u wat zo mooi is, dat de apostel hier de ambtsnaam van de middelaar gebruikt. Eigenlijk staat er alzo de Christus, alzo de ambtsdrager Christus. Hij is vrijwillig gestorven. Hij behoefde niet te sterven, maar hij is de crisis ingegaan als hoge priester. Hij heeft gebogen onder wat de mensen was gezet. En waarom heeft hij daarvoor gebogen? Om de zijne, om velen vrij te maken in het gericht, gemeente. Het sterven, dat was voor Christus een overwinning. Na zijn sterven is hij vrijgesproken. We weten dat, want de dood heeft hem niet kunnen houden. Hij is in het paradijs geweest na zijn sterven met de moordenaar. Zijn sterven was een bijzonder sterven. Zijn sterven was een hoge priesterlijk sterven, een borgtochtelijk sterven. Er staat dat zijn sterven een offer was. Dat is een opmerkelijk verschil. Er staat dat het een mens gezet is te sterven, eenmaal, en er staat alzo ook Christus, maar dan staat er niet eenmaal gestorven zijnde, maar eenmaal geofferd zijnde. En dat is het grote verschil tussen het sterven van Christus en het sterven van de mensen. Het sterven van Christus is een offerande. Het sterven van Christus is een eenmalige offerande. En dat woordje eenmaal laat zien dat zijn offer volmaakt is. Dat dat offer niet herhaald behoeft te worden. Hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. En hij zal zaad zien, heeft Jesaja reeds gezegd. Hij heeft zichzelf opgeofferd aan God. Hij heeft zichzelf gegeven aan het recht des Vaders. Als een lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En alle hoge priesters moesten verzoening doen voor hun zonde. Maar niet deze hoge priester. Deze hoge priester had geen zonde. En toch gestorven, geofferd, hij was ook het lam. Zichzelf geofferd, waarom? Om veler zonde weg te nemen. Dit is een aanhaling uit Jesaja 53 vers 12. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtige als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest. En, daar komt het, hij veler zonde gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Veler zonde weg te nemen. Wat heeft de Heere Jezus gedaan, jongens en meisjes? De zonde weggenomen. En om die zonde weg te nemen, moest hij ze eerst opnemen. De Heere Jezus is niet met een grote boog om de zonde heen gelopen. Maar hij heeft de zonde op zich genomen om weg te dragen. Zoals op de grote verzoendag gebeurde. Een van de dieren moest de zonde van het volk dragen en wegdragen. Alzo ook Christus. En als hij ze wegdraagt, gemeente, dan zijn ze ook weg. Als hij ze wegdraagt, dan kun je ze niet meer vinden. En de grote vraag voor ons, voor mij, voor u is, heeft hij ook onze zonde weggenomen? De grote vraag is, delen wij daarin persoonlijk? Je hoort ook in deze ernstige tijd zoveel dwalingen. Als ik hoor ook de brute reactie op het briefje van dominee Achteres. En ook van mensen die zeggen wel nee, Christus heeft de zonde weggedragen. Alsof dat voor alle mensen zo is. Gemeente, wat wordt er met leugens gestrooid. Ook in deze ernstige tijd. Er staat hier niet dat de Heere Jezus de zonde van allen heeft weggenomen. Jongens en meisjes, dominee Achteres heeft gelijk. Er staat veler en veler zonde weg te nemen, weg te dragen. De Heere Jezus heeft de zonde van velen gedragen. Van wie? Ja, inderdaad, wat de kanttekening zegt, van de uitverkorenen. En van de gelovigen. Gemeente, dat geldt niet alle mensen. Het sterven geldt alle mensen. Het is ons allemaal gezet. Maar het wegnemen van de zonde, dat geldt niet alle mensen. De verdienste van de Heere Jezus is beperkt. Of, mag ik het zo zeggen, bepaald. Veler zonde. Dus in deze Hebreeënbrief wordt afgerekend met de leer van de algemene verzoening. Zoals ook Jesaja de profeet afrekent met de leer van de algemene verzoening. Het is een leugenleer. Het zet mensen op valse gronden. Nee, de verdienste van Christus heeft een bestemming. En u zegt, dominee, hoe weet ik nu of het voor mij is? Er leeft in mijn hart ook zoveel vrezen. Ben ik ook van de zonde verlost? Wel, kent u dat? Wat is het belangrijk, gemeente, om te weten wat zonde is? Want zolang als wij niet weten wat zonde is, dan zullen we ook niet weten wat het is om van de zonde verlost te zijn. Die troost zullen we dan niet leren kennen. Wij moeten de zonde leren kennen. We moeten de schuld van de zonde leren kennen. We moeten de straf van de zonde leren kennen. Is dat al een zware last geworden? Zolang als die last niet drukt, is er geen behoefte aan verlossing, gemeente. Hebt u geleerd? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedde. Daarom moet aan haar, of door onszelf of door een ander, volkomenlijk worden betaald. Het is nodig dat wij het oordeel leren kennen. En dat we beseffen dat er wel sprake is van een crisis. En dat wij ons midden in die crisis bevinden. Er staat in het formulier van het heilig avondmaal over de toren Gods waaronder wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken. Dus gemeente, daar zijn mensen aan het woord die hebben die toren van God gevoeld. Die hebben die toren van God gedragen. En ze kwamen erachter dat ze die toren niet dragen konden. Maar ze waren bezig om te verzinken. Schuldenaars, zondaren. En wat probeert een mens dan om onder dat oordeel uit te komen? Zolang als wij het oordeel niet kennen, heb je er ook geen last van. Maar is die vraag nu al de onze geworden, mijn ziel? Doorziet gij uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Als we dat gaan zien, dan gaan we de dichter begrijpen die zegt, zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Ach, Heere, wie kan bestaan? En dan probeert een mens om de zonde te verminderen. Om de zonde uit te wissen. Maar hij heeft er eerst geen erg in dat hij eigenlijk alleen maar bezig is om zijn schuld te vermeerderen. Want gemeente, daar kom je niet mee weg. Daar kom je echt niet mee weg. Er moet verzoening zijn. Er moet betaald worden. Daar werkt de Heere op aan in het leven van zijn kinderen, de verheerlijking van zijn deugden. Ze gaan hem daarin toevallen. Ze moeten hem daarin gelijk geven. Zoals David in Psalm 51, uw doen is rein, Heere, en uw vonnis gans rechtvaardig. O, als dat vreemde klanken voor ons zijn. Gemeente, als we altijd om de crisis heen gaan, zullen we de troost niet hebben van het offer van Christus. En dat is wat we u nu juist zo gunnen. Te mogen weten dat hij ook uw zonde, ook jouw zonde, heeft weggenomen, weggedragen. Alzo ook Christus. En dan is er onderscheid in het kennen van Christus. Het is al zo groot als je mag weten dat er een weg der verlossing is. Dat is een wonder. Als je dat in je hart mag leren, dan wordt de zonde op dat ogenblik niet meer gevoeld. Dan vinden wij ruimte in de zaligmaker en in zijn offer is ook ruimte. Maar dat is nog niet de Heere Jezus hebben leren kennen als je schuld overnemende borg. Kijk maar naar de discipelen. Er zijn goede tijden geweest in hun leven. Maar toen de crisis dichterbij kwam, is het opnieuw nood geworden in hun leven. Waarom? Ze kenden niet de troost van het offer. Ze kenden niet de troost van de verzoening. Petrus, hij durfde zeker niet te zeggen, ook mijn zonde weggedragen, de zonde van de verloochening, lag als een zware last op zijn schouders. En hij moest het leren, dat hij daaronder eeuwiglijk zou moeten verzinken. Veler zonde gedragen. Vele zonden weggenomen. Niet allen, gemeente, niet allen. Maar ik zeg ook niet weinigen. Niet weinigen, want er staat wel veler. Velen. En dat tot een bemoediging zou mogen zijn voor degene die in de crisis zijn. Dat tot versterking zou mogen zijn voor het moedeloze hart. Voor het neergebogen hart. Mensen die met ons meeluisteren en bedolven liggen onder een last van zonde en plagen niet te dragen. Mensen die moeten sterven en niet kunnen sterven. Er staat wel veler. En we lezen dat de Heere Jezus de eerstgeborene zal zijn van vele broederen. En dat het straks een schare zal zijn die niemand tellen kan. En we hebben het vorige week gehoord, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. O, dan is er nog doen aan voor mensen die het niet meer goed kunnen krijgen. Voor mensen die hun schuld niet meer uit kunnen wissen, probeert u het ook maar niet meer. Aanvaard uw schuld. Leg u als een doodschuldige zondaar neer aan de voeten des Heren. Dan kan het ook nooit meer tegenvallen, vrienden. Als een mens daar mag komen, dan doet God het nooit meer verkeerd. En u zegt, ik kan er niet komen. Ben bang dat ik dan alles kwijt ben. Ach, ik ken die strijd. Ik ken die strijd, maar ik weet ook dat er geen betere plaats is dan het om met God eens te mogen worden en te mogen ervaren waar onze weg nou dood loopt, waar voor ons niets anders overblijft dan het eeuwige oordeel. Kan de Heer het als in een ogenblik omkeren, omdat Christus eenmaal geofferd zijnde vele zonden heeft weggenomen. We gaan naar onze derde gedachte, de zaligheid door zijn offeranden. Maar gemeente, zingen we eerst Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. We noemden nu Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Onze derde gedachte, de zaligheid door zijn offerande, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden. Jezus is ook gestorven. Zoals het de mensen gezet is, zo is het ook hem gezet. En hij is ingegaan in het binnenste heiligdom. Jongens en meisjes, de hoge priester in het Oude Testament ging in op de Yom Kippur, op de grote verzoendag, ging hij in het binnenste heiligdom. En dan droeg hij de zonde van het volk. Hij ging in om verzoening te doen. En zo is de Heere Jezus ingegaan toen hij zijn offer bracht in het heilige der heiligen. En hij droeg het offer van zijn volk. Hij is ingegaan met zijn bloed. Want dat bloed is niet alleen gestort, maar hij moest als hoge priester dat bloed ook sprengen. Hij moest het ook brengen voor zijn vader. Hij is ingegaan en hij is daar nog. Hij is als hoge priester werkzaam, die ter rechterhand Gods is en die ook voor ons bidt. Wat is dat een troost voor degene die deze hoge priester mogen kennen. Hij blijft hun profeet om hen te onderwijzen. Hij blijft hun priester om hen te verzoenen. En hij blijft hun koning om hen te regeren. En de hoge priester die kwam terug. Hij bleef niet in het heiligdom. Hij kwam terug. Hij kwam terug om de zegen op het volk te leggen. En dat wordt hier bedoeld. Hij zal ten andere malen gezien worden. Hij zal ten andere malen zonder zonde gezien worden. Dus de Heere Jezus, hij komt terug om de volle zegen te leggen op zijn volk. Hij zal dan geen veroordeelde meer zijn. Hij komt zonder zonde. Hij was toch ook zonder zonde? Nee, hij was niet zonder zonde. We hebben het net gezien. Hij heeft de zonde op zich genomen. De zonde van zijn kinderen. Maar straks dan komt hij en dan zijn de zonden weg. En dat laat zien dat eenmaal, dat was genoeg. Dat was genoeg. Troost, troost, mijn volk, zal jullie de God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonde. Hij zal zonder zonde gezien worden. Hij komt niet terug om te lijden, hij komt niet terug om te sterven, maar hij komt terug om de zijnen tot zich te nemen en om de ongelovigen te veroordelen. Gemeente, gelukkig mens die dan niet hoeft te schrikken als ze hem andermaal zullen zien zonder zonde. Wat is dat groot als je in dit leven die troost mag kennen. En wat is dat ook nodig. En wie zullen hem dan zo zien? Dan is de apostel daar ook heel duidelijk over. Hij zegt van degene die hem verwachten tot zaligheid. Zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Het offer van de Heere Jezus is tot zaligheid. En die woorden tot zaligheid, die kunnen hier in de Griekse tekst betrokken worden op het zien en die kunnen betrokken worden op het verwachten. Dus je mag het zo lezen, hij zal tot zaligheid gezien worden zonder zonde en hij zal tot zaligheid verwacht worden. En wie zullen hem zien? Degene die hem hier verwacht hebben. En dat is de kern van het leven van Gods kinderen. Matthew Henry zegt dat is het kenmerk van alle ware gelovigen, dat zij Christus verwachten, gemeente. Waarom verwachten ze hem? Omdat ze geen verwachting meer hebben van zichzelf. Omdat ze de verwachting in zichzelf verliezen. Ze gaan leren met de dichter van Psalm 130. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Die hem echt zou mogen verwachten. Die zullen hem straks zien. Ze zullen hem zien tot zaligheid. Tot redding staat er eigenlijk. Hun zien zal overgaan in zaligheid. Zoals de dichter van Psalm 68 dat zo schoon zegt in het tweede berijmde vers. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt zijn hoogste toppen stijgen. Dan zien ze geen zonde meer, dan zien ze geen straf meer, dan zien ze geen oordeel meer, maar zijn verschijning is tot zaligheid. En dat blijft wachten. Gods kinderen op deze aarde blijven wachten. Jacob mocht weten dat zijn schuld vergeven was. In Peniel is dat heel duidelijk gebeurd. Hij mocht zeggen, gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Gij hebt mijn ziel liefelijk omhelst, zoals Hiskia. Hij mocht God zien van aangezicht tot aangezicht. En toch op zijn sterfbed zegt hij nog, op uw zaligheid wacht ik, Heer. Wacht, waarom? Op uw zaligheid, op uw zaligmaker, want dan pas zal de volle zaligheid het deel worden van de kerk. Hier blijft het maar een wachten. Hier blijft het een verwachten. Maar Jezus komt terug. Verwacht u hem ook. Gemeente, velen geloven niet in het oordeel. Wat zal dat een crisissituatie zijn als Jezus komt om te oordelen de levenden en de doden. Dan zal Pilatus hem zien, dan zal Caiaphas hem zien, dan zullen de Joden hem zien, dan zullen de krijgsknechten hem zien. Maar niet tot zaligheid. Ze zullen zeggen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Dan pas voor het eerst zullen ze zien dat hun zonden niet weggedragen zijn. En verschrikkelijk, want het is eenmaal. Eenmaal. Er zal dan niet meer geofferd worden. Jezus komt dan niet om zichzelf nog voor de tweede keer te geven. Hij heeft zichzelf eenmaal opgeofferd en dat zal het zijn. Maar dan zullen er ook velen zijn die hem hier verwacht hebben tot zaligheid. En die hem dan zullen mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Hier is het een zien door het geloof. Hier is het vaak een zien van verre. O, hier kunnen Gods kinderen niet altijd achter dat binnenste heiligdom zien. Jezus is achter het voorhangsel. En als het geloof in oefening is, dan zien ze hem. Als het geloof niet in oefening is, dan zien ze hem niet. Maar hij zal wederom komen. Tot zaligheid van degene die hem verwachten. En dan zullen ze hem eeuwig mogen zien, dan is de zonde weg, weggedragen, zijn verschijning zal wezen tot hun eeuwige vreugde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft en al de vloek van mij weggenomen heeft. Denkt u dat de herder zijn schapen zal veroordelen? Denkt u dat de bruidegom zijn bruid zal veroordelen? O nee, hij zal ze tot zich nemen in heerlijkheid. En dan geen zonde meer. Dan geen gevolgen van de zonde meer. Dan geen coronacrisis meer. Maar dan zaligheid. Eeuwige gelukzaligheid voor mensen die de dood verdiend hebben. Kom, geliefde gemeenten. Die boodschap van vrije genade, die mag nog uitgedragen worden. Kent u uzelf als een schuldenaar? En als u zegt, dominee, het drukt niet. Wel, een mens is ook dood voor de dood. Daarom moet ik het u zeggen, het is de mens gezet. Eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Neem het toch ter harte. Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. En kinderen des Heeren, als hier de portalen al zo schoon zijn, wat zullen dan straks de zalen zijn? Amen.